In het gebed van vanavond is even gedacht aan Hans Rutgers. Hij zat altijd daar. En hij zei, er is in elk geval één stoel onbezet vanavond. En niemand waagt het bijna om op zo'n stoel te gaan zitten. Niet omdat die stoel heilig is, maar het is toch iets van pieteit om even voor zich te. Een tekst uit de Bijbel zegt: ik weet van een mens. Nou, ik ken hem. Ik weet van een mens, Hans Rutgers. Ik weet van een mens in Christus. Ik weet dat Hans Rutgers in Christus is. Ik weet van een mens in Christus die weggevoerd werd tot in de derde hemel. Ik lees letterlijk voor. Dat is niet gisteren gebeurd, dat is de donderdag daarvoor gebeurd. Vertrekpunt was Arnhem, niet Dinxperlo, Arnhem. Daar was het ziekenhuis en daar zijn engelen geweest om hem weg te halen. En die persoon in Christus die werd weggevoerd tot in de derde hemel, die hoort nu onuitsprekelijke woorden. Hij treft het vanavond. En jullie treffen het niet. Jullie horen mij. En dat zijn geen onuitsprekelijke woorden. Hij heeft het beter. En dat is natuurlijk, ja, voor de een theorie en zo. Ja, dat moet je dan maar hard maken. Dat moet dan maar waar worden. Nu, dat is ook waar. Maar voor jullie is het een troost. Een mens. Een mens in Christus. Een mens in Christus die werd weggevoerd. Een mens in Christus die weggevoerd werd en nu onuitsprekelijke woorden hoort. 2 Korinther 12. We lezen nu Job 42. Toen antwoordde Job de Heere: ik weet dat gij alles vermoogt en dat geen van uw plannen wordt verijdeld. Wie is het toch die het raadsbesluit omsluiert zonder verstand? Daarom verkondigde ik, dat zegt Job van zichzelf, zonder inzicht, dingen die mij te wonderbaar en die ik niet begreep. Vers 4 is een hele moeilijke tekst om te vertalen. Als u het zo leest, dan is het net alsof de Heere weer aan het woord is. Dus even was Job aan het woord, nu is de Heere weer aan het woord. In vers 5 is Job weer aan het woord. Maar ik denk dat de vertaling als volgt moet zijn. Dat Job zegt, dingen die mij te wonderbaar zijn en die ik niet begreep. Eind van vers 3. U, Yahweh, zei, hoor nu, ik zal spreken. Ik wil u ondervragen opdat gij mij onderricht. Dat had de Heere namelijk al eerder aan Job gezegd. Dus de loop is dat Job zegt, u had gezegd of u zei dat u mij wilde ondervragen opdat ik Job hem, de Heere, zou gaan onderrichten. Maar Job gaat verder en zegt, slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Daarom herroep ik en doe boete in stof en as. Nadat de Heere deze woorden tot Job gesproken had, sprak de Heere tot de Temaniet Elifas: mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw beide vrienden, want gij hebt niet recht van mij gesproken zoals mijn knecht Job. Welnu, neemt 7 stieren en 7 rammen en gaat naar mijn knecht Job en brengt ze voor u tot een brandoffer. En mijn knecht Job mogen voor u bidden, want slechts hem zal ik ter wille zijn, zodat ik u niet iets kwaads aandoe, omdat gij niet recht van mij gesproken hebt, zoals mijn knecht Job. Toen ging de Temaniet Elifas, de Sichiet Bildad, de Naamatiet Sofar heen en deden zoals de Heere tot hen gesproken had, en de Heere was Job ter wille. En de Heere bracht een keer in het lot van Job toen hij voor zijn vrienden gebeden had. En de Heere gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had. Toen kwamen al zijn broers en zusters en al zijn vroegere bekenden tot hem en aten met hem in zijn huis. En ze beklaagden en troosten hem over al het onheil dat de Heere over hem gebracht had. En schonken hem ieder een geldstuk en een gouden ring. En de Heere zegende het verdere leven van Job meer dan het vroegere. Hij verkreeg 14.000 stuks kleinvee, 6.000 kamelen, 1.000 span runderen en 1.000 ezelinnen. Hij kreeg 7 zonen, 3 dochters. Hij noemde de eerste Jemina, de tweede Kesia of Cassia, de derde Kerem Hapuch. En het ganse land vond men geen vrouwen zo schoon als de dochters van Job. En haar vader gaf haar een erfdeel onder haar broeders. Daarna leefde Job nog 140 jaar. Hij zag zijn kinderen en kindskinderen, 4 geslachten. En Job stierf oud en van het leven verzadigd. Zo eindigt dit hele bijzondere Bijbelboek Job. Boven de avonden die we hadden stond een totaalthema: Job, Israël en wij. Het is de geschiedenis van Job. Een historisch iemand die ooit geleefd heeft. Iemand die een geweldig stuk aanzien had daar in het oosten, Midden-Oosten misschien. En die vroom was, godvrezend was en wijkend van het kwaad. Dat wordt van hem gezegd. De duivel klaagt aan. De aanklager der broederen komt om de Heere tegen Job op te zetten. En de Heere heeft een plan met Job. Een plan door Job niet onderkend. Door de vrienden ook niet onderkend. En zelfs door de duivel niet onderkend. Dat doet niets af van het feit dat de Heere een plan met Job had. Job zijn bezit is weg. Hij zit zich te krabben met een potscherf, zit op een mesthoop. Heeft geen uitzicht meer en vervloekt de dag van zijn geboorte. Het is heel diep en heel triest. Vrienden komen, zitten 7 dagen te wachten, beginnen daarna te praten. Ze hadden al wat langer moeten wachten. Jammer dat ze zijn begonnen. Maar ze hebben Job beschuldigd. En ze hebben eigenlijk de stoel van God ingenomen en ze hebben tegen Job gezegd wat hij allemaal niet goed had gedaan en wat hij anders moest doen. En de Heere zegt nu in het laatste hoofdstuk: jullie hebben Job beschuldigd, maar jullie hebben niet recht van mij gesproken. Want jullie hebben mij woorden in de mond gelegd die ik nooit, maar dan ook nooit, heb gebezigd. Die 3 vrienden, ze zijn heel lang aan het woord geweest. En Job, in zijn wanhoop, in zijn verdriet, heeft elke vriend een ellenlange preek gegeven. Het heeft niet, maar dan ook niet, tot resultaat geleid. Daarna komt die 4e vriend. We hebben gezien, dat was de engel des Heren, die zich daar legerde, die daarbij was. En die 4e vriend heeft de Heren geëtaleerd. Heeft Yahweh omschreven op een prachtige manier, laten zien wie de Heren is. En Job krijgt daarna met de Heren zelf te doen. De Heren gaat zelf spreken en vraagt Job een aantal dingen. En nu is Job zover en zegt: ik had nooit mijn mond tegen u moeten opendoen, heren. We hadden net een kleine bidstond. En Henny bad voor een vrouw die ik ontmoette. En die het heren verschrikkelijk kwalijk nam dat haar zoon omkwam in Israël. Ze had een hele bekwame zoon, zeer intelligent. Hij kon bijna alles. Ging vrijwilligerswerk doen in Israël, in een kibbutz. En ging op stap met een busje met 11 of 12 kinderen. Het busje wordt meegesleurd. En hij ziet kans om 11 kinderen uit dat busje te krijgen. Is nu een held in Israël. Maar kwam zelf om. Natuurlijk is dat geweldig en wordt er over gepraat, want ja, dat zijn medailles, hè? Dit zijn daden. Nee, dat is ook zo. Maar die mevrouw die begint met de Heere in debat te gaan. En zegt: Heere God, het was zo'n lieve jongen. Dat was zo, zei iedereen. En die 11 kinderen gered, dat was zo, zegt zelfs de regering. En alle eer is daarbij. En hij komt om. En ik ben mijn zoon kwijt. Ziet u het? Zij is in debat met de Heere. En hier zitten genoeg die van alles hebben meegemaakt. En je kunt ook zeggen, ja, zo jong, 65 jaar. Of zo jong, 23 jaar. Of kaart van vanmorgen bij de post, zo jong, 60 jaar. Je kunt eindeloos in debat gaan met de Heere. En je kunt de Heere van alles verwijten. En je kunt zeggen, Heere God, dat had u niet moeten doen. Of dat had u anders moeten doen. Eigenlijk zeg je van, als ik God was, had ik het anders gedaan. Job is nu zo ver dat hij zegt, sorry, ik heb het ook allemaal gezegd, Heere. Ik heb het allemaal uit mijn hart voelen opkomen. Het is via mijn lippen naar buiten gegaan. Ik heb u allerlei dingen kwalijk genomen. En ik ben tegen al die mensen ingegaan die mij hebben belaagd. En dat was zo. Die ene vriend zegt, jij hebt vast verkeerde dingen gedaan. Dat was niet zo. Of je kinderen hebben verkeerde dingen gedaan, nummer 2. Of jouw motieven zijn niet goed, nummer 3. Ze hebben allemaal een eigen insteek. En nu is Job eindelijk zover dat hij zegt, ik weet dat u alles vermoog. Ik herroep en doe boete. Eigenlijk wil de Heere Job hier brengen op dit punt, dat hij eindelijk zover is dat de Heere meer is dan wij met z'n allen. Misschien helpt het ons ook om een keer eerlijk te zijn en tegen de Heere te zeggen, Heere God, ik begrijp u niet. Ik begrijp nog niet een aantal dingen die gebeurd zijn. Waarom moest het? Waarom gebeurde dit wel of dat niet? Maar hier ben ik, Heere. Ik herroep en doe boete. Ik buig, Heere. Ik aanbid, Heere. Ik kniel. Ik laat los. Want u bent de Heere. U bent boven alle dingen. En als u bedenkt dat de Heer Jezus voor jouw schuld, voor jouw zonden, voor jouw verkeerdheid aan het kruis van Golgotha zijn leven wilde geven. Als jij bedenkt dat God zijn eigen zoon, die hem diende. Normaal zou volgens het boek Malachi een vader zijn zoon sparen die hem dient. Dat is een prachtige tekst uit Malachi. Als een vader een zoon heeft die hem dient, dan die spaar je. Maar juist die ene zoon die hem zo diende, die werd overgegeven. Die ging naar het kruis van Golgotha. En jij en ik hebben alles te danken aan het kruis van onze Heer Jezus. We hebben alles te danken aan dat wat daar is gebeurd. En er is geen enkele zegen buiten dat kruis van de Heer Jezus. Er is geen andere zegen. Er is geen andere pleitgrond. Er is niets dan zegen als je kijkt naar de Heer Jezus. En God de Vader gaf zijn zoon. Als God hem dan lief heeft, laat hij hem dan van het kruis afnemen. Hoort u het de mensen zeggen? De omstanders, de vrienden, de omgeving. Ze hebben allemaal commentaar, ze hebben van alles te zeggen. Maar ze hebben nooit begrepen het diepe plan van God met de Heer Jezus. Het diepe plan van God met zijn volk Israël. Niemand heeft het gesnapt. Nu, Job is zover. En jij en ik moeten ook een keer zo ver durven komen. Dat we zeggen, Heer, ik begrijp het nog niet. Maar ik buig, ik kniel, ik erken, ik beleid. U bent Heer. Ik ben zover. Eindelijk erkenning. Weet je, dat is herstel. Er is heel wat pastoraal gesprek geweest in de loop van de jaren. Maar een thema, steeds terugkerend, is vergeving. Mevrouw, misbruikt door bijna iedereen, uit nood getrouwd, kinderen, dat was ook geen oplossing, dat was geen remedie. Ze dacht, als ik nu ga trouwen, dan ben ik van dat probleem af. Drugs, alcohol, lesbische relatie, alles is stuk gegaan. Alles, alles, alles. En toen heeft iemand verteld van de Heer Jezus. Toen is er één zo wijs geweest om te zeggen, laat het los. Geef het echt aan de Heer. Vergeef jouw belagers. Vergeef die die jou misbruikten. Ik weet dat mensen roepen om, als hij nu maar veroordeeld wordt, ja dan kan ik het afsluiten. Je kunt het nooit afsluiten. Als iemand veroordeeld wordt. Ik geloof geloof daar niet in. Vanaf het moment dat ze die mensen kon vergeven, is er herstel geweest. En nog. U kent de worsteling van Corrie ten Boom. Dat ze na de oorlog naar Duitsland moest van de Heere, om daar waar zij gevangen heeft gezeten te vertellen van de liefde van de Heer Jezus. Ze zei, ja, overal, maar daar niet. Kunt u loslaten? Ik weet waar ik het over heb. Het zijn worstelingen, het zijn zulke moeilijke dingen. Als iemand je belaagd heeft, als iemand je onterecht beschuldigd heeft, als iemand je vernielen wilde of kapot wilde maken. En dan vergeven. Ja, als hij nu zou komen en zou zeggen, ja, ik was helemaal fout, sorry. Ja, dan voel je de grote Piet. Ja, ik vergeef je, grootmoeder. Maar als hij niet komt, vergeven als iemand niet komt, dat kunnen we niet. Ja, het is maar één die dat kan. De Heere God zelf, in de Heere Jezus. Ook toen je niet kwam, zei God, ik vergeef het je. Je moet het volledig aannemen. Maar ik heb het wel vergeven. Dit is zo intens, zo diep, dat ik het zo graag wil inpompen. Er is een essentieel geneesmiddel om te groeien in je geloof en om de blijdschap van de Heere opnieuw te ervaren. En dat is vergeven. Hij vergaf de hand die hem sloeg, hè? Zo zingen we wel eens in een lied. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Hoort u het hem zeggen? En wij zeggen, ja, kom. Ja, hij wist het. Hè? Dacht je dat hij dat zomaar per ongeluk... Wel nee, hij wist heel bewust wat hij deed. Weet je wel, nou, dat onrustige gevoel, dat wordt gevoed. En er komt alleen maar meer onrust. Job is nu zover. Eindelijk. Ik herroep en doe boete. Sorry, Heer. En Job mag dan voor die vrienden bidden. Moet voor die vrienden bidden. Nou, hij moet eigenlijk vragen. Heer, wilt u ze alstublieft zegenen? Nou, je bent geneigd om te zeggen. Nou, laat ze dan maar eens een klein beetje soep van eigen keuken eten of zo. Of weet ik veel hoe je dat in andere taal gaat gebruiken. Boontje komt om zijn loontje of zo. Nou, hebben ze. Ze hebben het zelf over zich uitgeroepen. Punt. Alsof jij dat niet zou gedaan hebben. En de Heer bracht een keer in het lot van Job toen hij voor zijn vrienden had gebeden. Ik heb het ondervonden. Dat de Heer pas een ommekeer in je eigen leven brengt. Dat de haatgevoelens weggaan. Dat er zelfs liefde komt voor mensen die je helemaal niet mochten. Die ook nog nooit gezegd hebben van het spijt me. Die je misschien wel hebben laten vallen als een baksteen. Of die je akelige dingen hebben gezegd, of die je een poot hebben uitgetrokken, nu zeg ik het maar even zakelijk, die van alles met je hebben gedaan, maar er komt pas echte verandering als je voor die vrienden gaat bidden. En de Heere bracht een keer in het leven van Job toen hij voor zijn vrienden gebeden had, daar ligt het omslagpunt. Zou je durven bidden voor die ene of die twee, of nou, voor dat spul of die club, wat het ook is, hè? Zou je durven zeggen, ik wil ervoor bidden, ik wil ze lief hebben. En daar ligt het omslagpunt. Dat weet je ten diepste ook wel, maar daar moet je een keer op komen. Dat punt moet ook bereikt worden, dat je echt gaat bidden. In Job's situatie is het daar tot verandering gekomen. En ik weet uit vele situaties dat het daar tot verandering komt. Dat betekent niet dat het recht zijn loop niet hoeft te hebben. Ik bedoel, als er maatschappelijke dingen zijn, als er in de wereld verkeerde dingen zijn gebeurd, nou, dan moet de rechtbank er maar een uitspraak over doen. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar jij, in je hart, bent niet veranderd als degene die jou iets heeft aangedaan voor de rechter te horen krijgt, of bij de rechter te horen krijgt, en je krijgt 5 jaar gevangenschap of zo. Ja, nu is die veroordeeld. Dus van mij af, nog helemaal niet. Je ziet hem na 5 jaar weer en het probleem is weer terug. Dat is helemaal niet weg. Je denkt dat het weg is, maar dat is niet zo. Dat komt echt heel hard weer terug. Nou, dat mag zakelijk zijn, dat mag in de familie zijn, dat mag op de werkvloer zijn, dat mag in de gemeente zijn, want daar liggen heel wat brokken. ik weet het. Verootmoediging. Heren, u staat boven alle dingen. U hebt het in uw hand. U bent wijzer dan wij met z'n allen. U weet het. U hebt het. U ziet het. Heren, hier is het. En de Heilige Geest fluistert je in. Bid maar voor die mens. En je gaat op je knietjes zetten. Je zegen ze maar. Je krijgt het bijna niet over je lippen. En de verandering is gekomen. Echt waar. Het is echt waar. Job en wij. Datzelfde proces. Diezelfde worstelingen. Niet begrijpen dat de Heere God toch een plan heeft met je leven. En dat hij met jou een heel bijzonder doel heeft. En dat hij met jou verder wil. Job, Israël en wij. Die drie vrienden, die stellen de omliggende volken voor. Ik heb dus willen zeggen al een hele tijd, avond na avond, dat we in dit boek Job profetisch enorme vergezichten zien. En dat je in Job's situatie Israël ziet. Gezegend, geweldig gezegend, godvrezend, wijkend van het kwaad, optimale tijden, Salomo of David, Mozes, weet je wat, momenten van, je zou zeggen, een gouden eeuw in hun bestaan. Geweldige tijd. Maar ze zijn alles kwijtgeraakt. Ze hebben niks meer. Ze hebben niets, ook nu niet hoor. Met alle respect voor het feit dat er een staat is. Maar het wordt aan alle kanten belaagd. En de vrienden, ja, nou, je eigen schuld natuurlijk, hè. Ik bedoel, wat die eerste vriend tegen Job zei, dat zeggen de mensen vandaag ook tegen Israël. Jullie hebben het over jezelf uitgeroepen. Je hebt toch geroepen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Nou, zit je ermee, hier heb je een koekje van eigen deeg. Zo gaat het. En ja, nee, het gaat niet over jezelf misschien, maar het gaat wel over je nazaten. Dus de huidige generatie. Of je motieven zijn onzuiver geweest. Dit is echt precies getekend wat er vandaag gebeurt met Israël. Daarom Job, Israël en wij. Je ziet in dit hele boek één profetisch vergezicht dat de Heere met dat volk bezig is. Dat hij dat doet. Nog een keer, dat moet ons toch aanspreken. Want de Heere God zegt, ik heb u in die vreselijke woestijn gebracht. Vroeger, weet je wel. Toen ze uit Egypte kwamen. Een woestijn bezaaid met schorpioenen. En hele moeilijke momenten. Maar ik heb jullie erin gebracht. Omdat je zou weten wat er in je eigen hart zou zijn. Ik herroep en doe boete. En om u ten laatste wel te doen. Die hele woestijn toch. Ze hadden in 11 dagen van Egypte naar het beloofde land kunnen lopen. 11 dagen, 40 jaar met alle moeite daaraan gekoppeld. Hetzelfde proces. De Heere is ook met dat volk bezig. De Heere is bezig om dat volk in haar hart te raken en om ze te vertellen wie hij zelf is. Is dat al zover? Nou, ik denk nog niet. Als ik heel eerlijk ben, is er van geen geestelijke opwekking sprake. Los nog van Messias beleidende Joden die echt de Heere zoeken hoorden, die daar ook om bidden en die het verlangen hebben dat daar een ommekeer plaatsvindt in Israël. Maar het is heel moeilijk. Maar de Heere is bezig. Dat staat voor mij vast. Ze zien het nog niet. De omliggende volken, die vrienden, weet je wel, die dan komen. En die zogezegd een beetje medelijden hebben en zo. Nou ja, helemaal geen medelijden. Ze boren je de grond in. Ze gaan nog een stap verder dan iedereen anders. En dat is gebeurd en dat is nog zo. Wanneer zou daar een omslagpunt komen in Israël? Op het moment dat Israël ziet op hem die doorstoken werd. Het moment dat ze zullen zien op de Heer Jezus. Jij en ik hebben de Heer Jezus gezien, Goede Vrijdag. Heb je hem een beetje gevolgd? Genoten van muziek, Bach of anders. Maar Bach is een grote, vind ik. Mooie dingen meegemaakt. Ik hoorde een muzikoloog zeggen, over dat stukje van Judas, ben ik het hier, weet je wel. En alle anderen zeiden dat ook. Dat Bach dat zo magnifiek vertolkt heeft. Ja, ik was er zelf ontroerd van. Dat hij 12 keer ben ik het Heer laat roepen. 3 keer door de sopranen. 3 keer door de alten. 3 keer door de tenoren. En 2 keer door een bas. En u telt al, maar u komt aan 11. U komt niet naar 12. Er waren toch 12 die zeiden ben ik het. Bij de laatste keer zingt het hele koor Biedigers. Dus niet meer één man. Dat is ineens alsof iedereen erin betrokken wordt. Nou, dit is muzikaal, technisch, vind ik, zo subliem, zo geweldig, dat je daar kippenvel van krijgt. Dat is dan even door iemand neergezet. Prachtige dingen. Maar de Heer Jezus wilde voor schuldige, zondige mensen zijn leven geven. En het moment van ommekeer komt pas als Israël zal zien op hem die doorstoken werd. Wanneer is dat dan zover? Nu, als de Heer Jezus terugkomt en zijn voeten zullen weer staan op de Olijfberg die daar midden doorspleit. En hij daar verschijnt, zijn naam noemt, daar zijn glorie laat zien en vandaar zijn prachtige intocht gaat maken in Jeruzalem. Dat moment staat op aanbreken. Dan zullen ze zien op hem die doorstoken werd en zeggen, wat zijn dat voor wonden in uw handen? Daarbij ben ik geslagen in het huis van mijn liefhebbers. Zwaard. Een zwaard tegen de man die zijn metgezel was. Dat is wat er dan gaat gebeuren. Dat verandert alles. Dan gaan ze niet meer zeggen, zo, jullie hebben ons behoorlijk de grond ingeboord. Jullie Irakezen en Iranezen en jullie mensen uit het Nogogenoorden, Gog en Magog, of jullie mensen uit het zuiden, Egypte, of jullie mensen uit het westen, Europa. Dan gaan ze niet meer allerlei beschuldigende vingers, wijzende vingers uiten. Ze zeggen, wij waren schuldig. Sorry, wij waren schuldig. Dat is een heel ander verhaal, hè? Is het dan niet waar dat de koningen van het oosten, Irak, Iran, dat de koning van het noorden, Gog en Magog, dat de koning uit het zuiden, Egypte, en dat de koningen uit het westen, Europa, niet belaagd hebben? Ja, zeker hebben die belaagd, wel terdege. Die hebben continu geprobeerd om Israël in de tang te krijgen, om ze eigenlijk van de kaart te vegen. U hoort het elke dag bijna. Maar dat is het niet meer zij en zij. Het is hetzelfde proces wat je bij Jesaja vindt. Wee hen die, nou komt een heel verhaal, ze mogen al heel vroeg dronken zijn, of die wat dat niet goed doen, Jesaja 6, weet je wel. En als hij de Heere ziet op een hoog en een verheven troon, dan zegt hij niet meer wee hun en wee hun en wee hun. Wee mij. Ik ben een man onrein van lippen en woont te midden van een volk dat onrein van lippen is. Heel andere taal in één keer. Als je hem ziet, heel andere taal. En als je de Heer zit, ga je dan mopperen over dat ik het zo goed of zo slecht gedaan? Wel nee. Dan denk je alleen maar, o Heer, u en ik. Al het andere valt weg. Bij Job komt het moment dat de vrienden wegvallen, dat de beschuldigende vingers ook wegvallen en dat de Heer als enige overblijft. En hij verandert. Hij bidt. De Heere God zegt tegen die vrienden, jullie hebben niet recht van mij gesproken. Ze hebben het tegen Job gehad, maar ze hebben niet recht van de Heer gesproken. Ze hebben de Heer woorden in de mond gelegd die hij nooit heeft geuit. Ze wisten helemaal niets van het motief van de Heer. Ze gingen over motieven oordelen, terwijl ze het grote motief van de Heere God zelf niet kenden. Jullie hebben niet recht van mij gesproken. Als je in leven wilt blijven, als je zegen wilt hebben, dan moet je naar mijn knecht Job gaan en dan gaat die voor je bidden. Nou, daar ga je dan. Ze deden het. Ze gingen met brandoffers. Ze hebben die brandoffers aan de Heere geofferd. En Job ging bidden. En de Heere verhoorde het gebed van Job. Ik zal het heel voorzichtig zeggen. Er komt een moment dat de volkeren zullen komen. Dat ze de Heere gaan zoeken in Jeruzalem. Met brandoffers. Dat ze van jaar tot jaar zullen opgaan naar het loof. U weet het, hè? Zacharia 12, Zacharia 14. Dat ze echt zullen gaan. Dat ze de Heere zullen zoeken. Dat ze de Heere zullen prijzen. En dat daar zegen is. Dat daar gebeden wordt. 10 mensen grijpen de slip van 1 Judese man. En ze zullen zeggen, zegen ons, bid voor ons. Want we hebben gehoord dat de Heere met u is. Zullen ze doen. Zacharia 8. Een geweldige ommekeer. Niet te beschrijven ommekeer. Daar. Israël. Zegenkanaal. Zij bidden. En de zegen stroomt vanuit Jeruzalem. Zegt de Bijbel. Zacharia 14. Ezechia 47. Ja, ik leep al wat teksten op. Maar er zijn genoeg teksten die daarover gaan. En die spreken over de zegen die gaat komen vanuit Jeruzalem. Willen die vrienden van Job, willen de omliggende volken zegen ontvangen, zullen ze daar in Jeruzalem moeten zijn. En daar gebeurt het. Daar is zegen. Wat een moment. Ik denk niet dat je in de wereldgeschiedenis een groter omslagmoment kunt vinden dan het moment waar ik het nu profetisch over heb. Want iedereen die zijn Bijbel kent, die zegt, oh ja, maar op dat moment begint toch het duizendjarig vrederijk? Ja, dan. Ja, maar dan komt er nog een zegenstroom. Ja, dan. Dan is er nog geen oorlog meer. Nee, dan is er geen oorlog meer. Dat moment, het moment van de regering van onze Heer Jezus, als hij terugkomt op de Olijfberg, is het moment van aanvang van zegen. Zegen, zegen, zegen. Totale ommekeer. Niet te filmen dat de leiders van Iran naar Jeruzalem gaan om daar te aanbidden. Het is niet te filmen. Nou, misschien doen ze dat ook nooit letterlijk, maar in taal. Het is niet te begrijpen. Het is voor ons niet op een rij te krijgen dat tegenstanders zo naar Jeruzalem gaan om daar de Heere te huldigen en om hem daar te zoeken. En de zegen van de Heere wilden ze meenemen vanuit Jeruzalem. En dan blijkt Israël het zegenkanaal van de Heere te zijn. Hier. Zie je het? Hier ligt het. En Israël zelf. Nou, ik kan heel, heel simpel zijn. Je krijgt een dubbele portie. Wat ze ooit kwijt zijn geraakt, krijgen ze terug. Plus nog zo'n portie. Misschien heb ik in het verleden wel eens iets gezegd over Johannes 2, de bruiloft in Kana. U weet dat de beste wijn pas aan het eind kwam, beter dan ooit. Nu, dat is hetzelfde beeld. Op de derde dag was er een bruiloft in Kana. En wij haasten ons om te zeggen dat het misschien wel met die eerste dag, met die tweede dag uit het evangelie van Johannes te maken. Nee, het heeft gewoon met dinsdag te maken. Het droge kwam tevoorschijn. De derde scheppingsdag. Weet u het nog? En toen kwamen er bomen. En sprietjes. Nieuw leven. Ook bomen. Ik ben er diep van overtuigd dat de derde dag te maken heeft met het kruis van onze Heer Jezus. Heel diep van overtuigd. Maar misschien is dat een beetje te ver weg op dit moment. Maar hoe dan ook. Het droge kwam tevoorschijn. Die derde dag, zeggen ze in Israël, moet je dus een bruiloft vieren. Want dan is er een vaste grond, een nieuwe grond. En op die nieuwe grond is vruchtbaarheid, daar is zegen. Als je nou toch een bruiloft wilt, dinsdag. Veel bruiloften worden in Israël op dinsdag gevierd. Op de derde dag was er een bruiloft in Kana. Dat is de betekenis. Dat feest heeft heel lang geduurd, maar de wijn is op. De reinigingsvaten staan er wel, maar ze zijn leeg. Voor de vorm is alles in orde, maar eigenlijk is de fut er helemaal uit. Is de blijdschap verdwenen, wijn is op, wijn is een beeld van vreugde, van blijdschap, weg. De reinigingsvaten functioneren niet, zijn er wel, maar functioneren niet. Als je 7 bijbels in de kast hebt, dan kun je zeggen, ik heb 7 bijbels, maar als je er niet in leest, werkt het niet, hè? Nou, dat is het ongeveer. Voor de vorm zit het heel goed. Maar feitelijk loopt het van geen meter. Ze hebben geen wijn, zegt Maria. Dit eerste teken deed Jezus en hij openbaarde zijn heerlijkheid. Daar. Daar is het begonnen. En die laatste wijn is meer dan de eerste. De vreugde die de Heer Jezus gaat brengen als hij terugkomt, als zijn heerlijkheid openbaar wordt. Hij verschijnt in heerlijkheid en in glorie. Hij zal alles vullen en hij zal Jeruzalem vullen. En die laatste heerlijkheid is meer dan de eerste. En de laatste vreugde is meer dan er ooit geweest is. Ziet u Jobs einde? Het is een profetisch vergezicht. En dat is echt zo. Israëls zegen in de toekomst is subliem. Wat ze dan zullen meemaken aan bezit. Ik probeer al te roepen, ik weet niet hoe lang. Dat wat ze dan zullen hebben feitelijk als erfdeel is inclusief Irak. Eufraat hoort bij het erfdeel van Israël, zegt Genesis 15 al. Dus daar heeft de Heer al een belofte gedaan. Abraham, dit is voor jou en voor je nazaten. En lees maar eens. Zonder enige voorwaarden. Niet van als jullie goed je best doen. Of als jullie bij de Heer blijven. Niets. Dat is jullie erfdeel. En dat erfdeel van Israël is inclusief het paradijs van vroeger. Want daar lag ook nog het paradijs vroeger. Het is Israël. Ze zullen gezegend zijn meer dan ze ooit gezegend waren. En de koning der koningen, de Heere der heren is in hun midden. En hij heeft alle wijn vreugdevol aangereikt. Vreugdebeker, wijn. En de zegen is geweldig. En volgens Hosea gebeurt dat op de derde dag. Ik zag het niet uit mijn duim. 2 dagen zullen ze blijven zitten, zonder offer, zonder terafim. Maar op de derde dag, u ziet het toch? Dat zijn toch dingen die bijna voor het oprapen liggen? Nu, op die derde dag, als dat 1000-jarig vrederijk, als we 2000 jaar achter de rug hebben van negativisme, van verwerping, en het is bijna zover, dan komt die derde dag, weer een periode van 1000 jaar, dat blijkt het 1000-jarig vrederijk te zijn. Uiteindelijk wordt dat 1000 jaren de dag des Heren, de dag des Heren. De dag des Heren die begint op het moment dat de Heer Jezus terugkomt hier op aarde. Zijn voeten staan op de Olijfberg. Dan begint die dag des Heren. Dat wordt de dag des Heren genoemd. Dat begint met oordeel over vijanden die moeten komen. Maar ook gaat het over zegen en over geweldige blijdschap. Jobs gezegende einde staat boven de tekst die wij vanavond hebben. Nu, Israël zal in de toekomst geweldig gezegend zijn, meer dan ooit. En iedereen mag delen in die zegen. En ze komen met geschenken, zoals de familieleden kwamen met een ring en met een geldstuk. Zo komen de volkeren met geschenken. De zonen van Ketura, de familieleden, mag ik het voorzichtig zeggen? Ja, misschien klinkt het wat ingewikkeld, maar daar is een enorme link met de zonen van Ketura. Is de vrouw van Abraham na Sarah. En er zijn kinderen uit voortgekomen, die, zal ik maar zeggen, familieleden, maar net niet helemaal. Nu. Die broers, zussen die nu bij Job komen en allemaal een geldstuk geven en een gouden ring. Die komen en die gaan met hun geschenken naar Jeruzalem. Zoals de koningin van Sheba, vroeger al, als voorbeeld. Hè, voorbeeld, vroeger kwam met enorme rijkdommen om ze daar af te leveren. Zo komen deze familieleden met hun geschenken. En Jobs gezegende einde is subliem. De zonen en de dochters, 7 zonen, 3 dochters, waarvan de eerste duif heet en de tweede cassia, dat is dan een reukstof. En de derde kerem happig of horen van overvloed. Het is alsof zelfs in die benamingen alles terugkomt. Duif, nou dat heeft te maken met vrederijk, dat heeft te maken met de glorie van de Heer Jezus. Cassia, dat heeft te maken met al uw kleren zijn cassia, uw Psalm 45 bijvoorbeeld, waar cassia genoemd wordt als, nou, maar wat je dan ziet, dat ruik je ook, dat is zo fantastisch, dit is zo diepgaand, dat beleef je. En dan blijkt Israël een horen des overvloeds te zijn, een geweldige overstromende zegen van de Heer. Dat is straks Job, Israël en wij. Vanaf het moment dat je dit ziet, lieve broeder en zuster, ga je nooit meer zeggen dat het boek Job niet meer past in onze tijd. Je zegt inderdaad, dat is voor ons bedoeld, voor mij bedoeld. En die worsteling die Job heeft gekend, die kennen wij ook. We hebben dat meermalen gezien, meermalen gezegd. En het is ook in gebeden uitgesproken, dat is een worsteling. Het is niet makkelijk om, als het heel moeilijk is, als het heel zwaar is, om dit uit de hand van de Heere aan te nemen. We verzetten ons. We willen eigenlijk niet. Totdat we zien wie de Heer Jezus is. Totdat we zien dat God zijn eigen Zoon niet spaart. Totdat we zien dat Hij de bron van zegen is. Als je daaruit komt, kun je de rest ook aannemen. Althans, gelovig aanvaarden. Nog niet begrijpen, want misschien moeten we daar nog even mee wachten totdat we het echt zullen snappen. Maar je mag het wel aanvaarden. Je mag het wel aannemen. Je mag het wel in je hart leggen en zeggen: dank u wel, Heere, dat u deze dingen aan mij, aan ons wilt geven vandaag. U en ik zitten in dat conflict. En de Heere geeft eigenlijk een prachtig stuk gereedschap om in conflict situaties te handelen. Het is een buitengewoon pastoraal boek. Maar het is verfoeid. Maar ja, wie kan u zeggen, het goede uit de handen des Heeren aannemen en het kwade niet? Ja, dat zeg je niet meer. En de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, terwijl de Kabeërs alle kamelen wegstalen. Wegroofden. De Heere heeft genomen. Alsof die Sabeërs er helemaal niet waren. Dan kun je er niet meer maken vandaag. Nou, zo gaat het, hè. Zo wordt alles op een weegschaal gelegd en weggeschoven. Uiteindelijk blijft er niks over. Alleen maar dat je God niet begrijpt. En dat als jij God zou zijn, dat anders zou gaan. Nu, Job is eindelijk door de knieën. En jij en ik moeten een keer door de knieën. We zullen een keer zoveel moeten komen en zeggen: Heere God, ik begrijp u niet. Uw weg is wonderbaar. Uw weg is hoger dan onze weg. Uw gedachte is hoger dan onze gedachte. Bij u is vergeving, bij u is genade, bij u is liefde. En dat wat u liet zien op het kruis van Golgotha, wat u daar liet zien, is het toppunt. En daar wil ik me aan vasthouden. En als je dat ziet, kun je anderen vergeven. Als de Heer Jezus die mensen daar toen kon vergeven, kun jij het ook. En in je eigen leven komt dan vrede, er komt rust. Is het probleem dan opgelost? Nou nee, lang niet altijd. Maar van binnen is het veranderd. Jouw kijk op het probleem is wel te degen veranderd. Het probleem oplossen kan ik niet. Dat kan de Heer alleen. Maar mijn view, mijn gezicht op dat probleem is wel te degen aan het veranderen op het moment dat ik deze dingen ga beleiden. Lieve broeder en zuster, Job, Israël en wij. Ik hoop dat je de Heer kent als je heiland, als je verlosser. Ik hoop dat je God kent als je vader. En dat je nu durft te zeggen, zittend op je stoel: Vader, ik dank u dat u mijn vader bent. Sommigen hebben een hele fijne band met hun vader gehad en missen hen enorm. Ik had niet zo'n goede band met mijn vader. Ja, ik kon met hem praten als het maar over muziek ging en over schulen. Ik mis hem wel. Ik zou nu wel graag met hem willen praten. Gelukkig is hij als christen heen gegaan, als gelovige, tot ziens in het vaderhuis. Dat was het laatste wat hij zei. Ik ben daar heel blij mee. Kostbaar. Maar ik zou graag met hem willen praten. Anderen hebben een hele fijne band met hun vader, kunnen over alles met hun vader doorpraten. Kunnen alles met hun vader delen. Ik weet niet hoe je in je vel zit, maar zou je nu tegen de vader durven zeggen: Vader, u bent voor mij Abba, vader. Als je in een samenkomst komt van misschien bij de Joden en je hoort kleine kindertjes roepen tegen hun papi die daar ook vooraan zit: Abba, 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 weet je wel. Dan denk je: oh ja, dat bedoelen ze. Dat wist je al. Maar je durft het niet te zeggen tegen de vader. Je zou zomaar niet papa kunnen zeggen of papi of zo. Het vertrouwelijke, dat ligt ons niet zo. Eerbied zeggen we dan. Is ons aangepraat hoor. Maar zou je het nu tegen je vader in de hemel durven zeggen: Vader, dank je wel dat u mijn vader bent. En dat ik bij u op schoot mag kruipen. Dat ik met u mag praten. Dat ik alles met u mag doornemen. Dat ik heel mijn hart mag uitstorten. Dat ik het aan u mag zeggen en dat u het snapt. Verandert het dan? Nou, niet altijd. In Jobs leven veranderde het nog lang niet. Het heeft heel lang geduurd. Maar jouw kijk op het probleem verandert wel. En je blijkt ineens een zegenkanaal te kunnen zijn. Dan. In je eigen leven constateer je dat als je geblokkeerd raakt door bitterheid, door een beetje woede, een beetje debat met de Heren, dat je dan ook niet tot zegen bent voor anderen. Dat lukt dan niet. Het is alsof dat afgesloten is, alsof dat een opgedroogde bron is. En vanaf het moment dat dit weer weg is, is het dan allemaal lichtvoetig? Zijn het allemaal van die vlindertjes, die gelovigen, die niet meer voelen wat anderen zeggen, die een huid hebben als een olifant en helemaal niet voelen dat er geprikt wordt of zo? Nou, nee, dat is het niet. We voelen dat heel goed. Maar ik kom uit bij de Heer Jezus, die als geen ander aanvoelde wie jij was en wie ik ben. Hij kende mijn schuld door en door. Hij wist precies hoe hoog de schuld was. En hij wilde voor mij dat probleem bij God oplossen. En hij heeft het gedaan. Hij hield van mij. Hij ging tot op de bodem voor mij. Tot in de dood voor mij. De dood van het kruis, de Heer Jezus. Daar kom ik uit. En daar wil ik ook graag uitkomen. En als je nu een mens bent, en bovendien een mens in Christus, dat is een andere, dat is nog steeds een mens, maar wel in hem, in de Heer Jezus, een mens in Christus. Dan zou het kunnen zijn dat de Heer je wegvoert en dat hij je vanavond nog of vannacht nog onuitsprekelijke woorden laat horen. Ik verlang er soms naar, niet omdat ik moe ben of omdat ik weg wil, juist niet zou ik zeggen, maar om die onuitsprekelijke woorden te horen. Als je hier op aarde al intens kunt genieten van iets wat je leest. Eind vorige week een boekje uit mijn boekenkast gepakt. Ik wilde iets nakijken. Een boekje, jammer genoeg nooit vertaald in het Nederlands. Ik heb het destijds gelezen. Ik vond het toen geweldig, mooi blijkbaar. En nu las ik het en denk, tjonge, wat is dit mooi. Kom weer de allerlaatste bladzijde. En wat had ik eronder geschreven? Dank u wel, Heer. Thank you, Lord. Dat heeft me toen zo gepakt, zo ontzettend geraakt. En nu raakt het me weer. Als je nu al genieten kunt van iets wat anderen geschreven hebben, van wat ze gezegd hebben, zo mooi, zo diep, dat het je echt boeit, dat het je raakt in de diepte van je bestaan. Hoe zou het dan gaan als je de Heer ontmoet, als je hem ziet, bij hem bent? Nou, die dingen maken je blij en rijk. Die dingen geven je kracht om die andere broeder, zuster te vergeven, om voor ze te bidden. En de Heer brengt een keer in jouw lot, echt een keer in jouw lot, als je dit gaat meemaken. En Israël, ja, ze zullen zover komen als ze zien op hem die doorstoken werd, en zullen belijden, erkennen, verootmoediging, dus belijdenis. Als ze dat zullen meemaken, dan is er een keer in hun lot, en dan gaan zij bidden voor die omliggende volkeren, en die krijgen zegen. En zij zelf, Israël, dubbele zegen. Nou ja, gaat het dan om die dubbele zegen? Gaat het om die dubbele portie? Nee, het gaat om hem en om zijn werk in ons. En dat wens ik je toe met dit boek Job. Een heel bijzonder, oud-testamentisch boek. Maar heel rijk en heel diep. En ja, dat maakt je blij. Dat vertroost ook als je het moeilijk hebt. Want je snapt niet alles. Maar de Heer is er wel. En hij gaat verder in jouw leven. Ik wil er graag voor bidden. Onze God, onze Vader, we willen u danken dat u onze Vader bent. De Heer Jezus zei toen hij opgestaan was, ik ga op tot mijn God en uw God, tot mijn Vader en uw Vader. En we mogen weten dat de Heer Jezus leeft, dat hij is opgestaan, dat hij in de troon is, dat hij daar in heerlijkheid bij de Vader is. En wij zijn hier. Het is niet altijd makkelijk hier. Heer Jezus, u weet hoe moeilijk het hier is, maar u was hier. En niemand wilde u, niemand waardeerde u, vrijwel niemand. En u ging toch. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, Vader, voor uw liefde, voor uw genade, voor uw ontferming. Ook voor het boek Job, voor de Heilige Geest. Waardoor we dat boek misschien een beetje kunnen begrijpen en in kunnen voelen wat uw plannen en uw gedachten zijn met uw volk Israël. Met Job destijds, maar ook met ons vandaag. We willen u danken en prijzen voor uw genade voor ons. voor uw vreugde voor ons. Voor die laatste wijn die meer is dan de eerste. Voor die derde dag die gaat komen. Dank u wel voor al die dingen. Ook al zijn er sommige dingen misschien wat moeilijker. Maar toch, u wilt met uw zegen in onze levens komen. Ook in onze gemeente komen. En u wilt uzelf in ons en in onze samenkomst openbaren. U wilt uzelf laten zien. We willen u danken en prijzen voor de Heer Jezus.